Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Ede. Vanavond zal dominee P. Molenaar uit Lunteren om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor kinderen in de knel van Kerk in Actie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Morgen woensdag 26 december, tweede kerstdag om 10 uur, kerstfeest met de kinderen onder leiding van dominee Bunning in de Westerkerk. Allen hartelijk welkom. Zondag 30 december open voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee C. Stelwagen uit Nunspeet in Stiavelin. Dan zal de voorbereiding op het heiligavondmaal plaatsvinden. En 's avonds om 7 uur op kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen voor te gaan in de Westerkerk. Is straks, na het einde, wordt er zo mogelijk gezongen: het Ere zij God. Dit alles de Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En vanmorgen is er geen voorzang.
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij in gemeente uit Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Psalm 98, vers 1, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht heil na leed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
bekennen we ons ongetwijfeld christelijk geloof en we doen dat vanmorgen met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Zingen wij daarna Psalm 100, het eerste vers, juicht aarde, juicht, alom de Heer dient God, met blijdschap geeft hem eer. Psalm 100 vers 1. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaders gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed der kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortels van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons. Amen. Openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Matteüs. En lezen wij Matteüs 1 vanaf het 18e vers tot en met het 6e vers van hoofdstuk 2. Matteüs 1 vanaf vers 18 en Matteüs 2 tot en met vers 6. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef, dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heere getrouwe en heerlijke God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn vanmorgen hier samengekomen op deze door de weekse dag om te gedenken de grote wonderen van uw hand. Wij horen van de profeet, van Jesaja, dat in zijn dagen en de geslachten door in het midden van Israël door de vromen van Israël geroepen is: och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. En er waren dagen dat alles mogelijk leek, maar dat niet. Er waren omstandigheden in de geschiedenis van Israël dat de aanvechting levend was. Hoe kan dat nog ooit eenmaal gebeuren, dat de hemel gescheurd wordt en dat God zelf nederkomt? En toch, op uw tijd, in de volheid van de tijd, hebt u de hemel gescheurd en bent u neergekomen in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus. U hebt de grootste gave van uw hand geschonken in deze wereld. Uw enig geborene. Nooit was er op de aarde een vader die meer aan zijn zoon verbonden was dan u van eeuwigheid af verbonden bent geweest aan uw zoon. En u hebt hem gegeven. En hij wist welke weg hij zou gaan, en u wist welke weg uw zoon zou gaan. De weg van lijden en vernedering. Want hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Heere, dat alles is voor ons op zich wel bekend. En we zijn vanmorgen samengekomen om dat te gedenken, om te horen naar het evangelie van uw komen in deze wereld, o Heer Jezus Christus. Wij bidden u dan, Heere, zoals wij van zondag tot zondag bidden: bewaar ons voor alle sleur en voor alle gewenning en alle onbewogenheid. Wanneer het gaat over zulke dingen, wanneer het gaat over het allergrootste geschenk dat u in deze wereld gegeven hebt. Een wereld die zich van u had afgekeerd en die eigen wegen was gegaan. En dat u gezegd hebt: zie, hier ben ik. Heere, wie van ons zou het kunnen begrijpen? Wij vragen in ons gebed dan vanmorgen ook niet: laat het ons alstublieft begrijpen. Maar wij bidden van u, laat het zo in ons hart dalen, door de leiding van de Heilige Geest, dat er verwondering en aanbidding is in ons hart over de werken van uw hand. En dat wij bewogen worden naar het kind toe, door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Want u hebt niet alleen uw Zoon gegeven in deze wereld, u hebt ook gezorgd in de kracht van de Heilige Geest, dat er mensen waren om hem te aanbidden, herders, en ook wijzen uit het oosten, heidenen, en ook Simeon en Anna en zoveel anderen meer. En het wordt, Heere, een gemeente, een vergadering, een schare die niemand tellen kan. De eeuwen door, van geslacht tot geslacht. En nu bidden wij u, wilt u in uw grondeloze barmhartigheid geven, dat ook wij behoren bij allen die hem gaan aanbidden, die neerknielen voor hem met de nood van hun leven, die het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus leren zoeken. Heere, wij bidden van u, leid ons door uw woord en door de Heilige Geest. Want wie is er vanmorgen hier in het gebouw die van zichzelf kan verstaan wat er gebeurd is met kerst? En wie is er die op de juiste wijze kan zien hoe u hier al uw genade bewezen hebt, uw onbegrijpelijke genade betoond hebt? Heere, niemand van ons kan dat op de juiste wijze gedenken wanneer hij niet wordt geleid door de Heilige Geest. En daarom bidden wij van u. Wilt u geven uw geest die Simeon in de tempel bracht en die hem daar een gezegende ontmoeting gaf met het kind. Heere, wij bidden van u, bezoek ons dan met uw heil. Wees u dan niet verre van ons, maar haast u tot onze hulp. En laat de verkondiging van uw woord uitgaan in betoon van geest en kracht. Heere, wat geldt het ook op een kerstdag? Wie kan op de juiste wijze en op de juiste toonhoogte getuigen van de grote dingen die gebeurd zijn? Uw kracht wordt toch ook vandaag in zwakheid volbracht. En de schat van het evangelie, van het komen van u in Christus, wordt gedragen in aardevaten. Heere, vervul ons met uw Heilige Geest. Wil een gezegende dienst uit uw hand ontvangen, uit uw hand geven. En laat deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Dat mag wel bovenal ons gebed zijn wanneer wij tot u komen. Dat u zo'n dienst geeft die uitloopt op de verheerlijking van u. Wilt u ook de jongeren, de jongens en meisjes gedenken, Heere? Wilt u ook hen uw zegen geven? Natuurlijk hebben ook zij, de meeste van hen, al meerdere malen gehoord, ook in de prediking van het woord, van wat u gedaan hebt in het schenken van uw Zoon. Wij bidden van u, laat het hun jonge hart raken, opdat zij vragen naar u en naar uw sterkte, en dat zij u zullen zoeken met ingespannen krachten, en naar uw stem zullen horen door de leiding van de Heilige Geest. Heere, gedenk ons zo. Wij mogen met heel uw kerk overal in deze wereld gedenken dat u uw onbegrijpelijke genade hebt getoond, dat u gedacht hebt aan uw genade. Heere, wij bidden van u, laat dan onder al de volkeren der aarde ook het evangelie van de menswording van uw Zoon gehoord worden, opdat uw werk voortgang vindt en uw gemeente vergaderd wordt uit alle volken en geslachten. En doe ons dan ook beseffen, ook vanmorgen onder de prediking van het woord, dat even zeker als u gekomen bent in Bethlehem, u zult wederkomen op de wolken des hemels en alle oog u zal zien. Heere, doe ons dat verstaan en beleven, opdat wij het leven en het heil buiten onszelf in hem zoeken en vinden. En wanneer u in de prediking van het woord klopt op de deur van ons hart, laat uw klop dan zo doordringen dat door de leiding van de Heilige Geest de deur geopend wordt en u inkomt met het licht van uw aanschijn. Heere, hoor onze gebeden. Gedenk ook in deze dagen vooral aan uw vervolgde kerk. Ook wanneer er angst en zorg kan zijn over aanslagen, mogelijke aanslagen die gepleegd kunnen worden. Wat zijn wij bevoorrecht hier in ons land. Als we al eeuwenlang het evangelie mogen horen en mogen verkondigen. Heere, wees met heel uw kerk, overal in deze wereld. En wij smeken van u, uw werk. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Om Christus wil, uw Zoon. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst des Heren. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Wij zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 2. God had hen tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. En ook het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. Thank you. gemeente, de tekst voor de preek is Matthäus 1, vers 23, het middelste gedeelte. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. Gemeente, het kerstevangelie zoals Lucas ons dat geeft, klinkt ons zo bekend en vertrouwd in de oren, dat we de indruk krijgen, misschien bij het lezen van Matthäus 1, dat Matthäus het over een heel ander gebeuren heeft dan wat Lucas beschrijft. Want we lezen hier van heel andere dingen dan in het bekende, overbekende Lucas 2. En we zouden bijna de gedachte hebben dat het kerstevangelie niet anders beschreven kan worden en verteld kan worden dan zoals Lucas dat doet. Als hij begint en het geschiedt in die dagen. En soms zijn mensen wel eens een beetje teleurgesteld wanneer niet Lucas 2, maar Matthäus 1 gelezen en bepreekt wordt in een dienst als deze. En of dat terecht is, is natuurlijk ook een vraag. Het is waar, het klinkt bij Matthäus heel anders dan bij Lucas. En Johannes heeft het weer op een heel andere manier over het machtige wonder dat gebeurd is bij de menswording van de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden, zo schrijft Johannes dan. Op zijn eigen diepzinnige manier, zoals het ons natuurlijk ook wel bekend is. En ook daarin zien we iets van de veelkleurige wijsheid van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest heeft het de verschillende evangelisten gegeven, ingegeven, om het te beschrijven zoals ze gedaan hebben. En daarin zien we dan ook iets van het veelkleurige van het werk en de wijsheid van de Here zelf. Maar ondanks alle verschillen die er zijn tussen de verschillende evangeliën, is er ook een heel duidelijke overeenkomst. Zijn er meerdere overeenkomsten? Om eens één ding te noemen vanmorgen. Is het u wel eens opgevallen dat zowel Matthäus als Lucas een grote nadruk leggen op de namen van het kind? Dat vinden we bij beiden. Als de herders in Lucas 2 de prediking van de geboren koning horen, dan verkondigt de engel dat machtige, dat overweldigende evangelie aan de herders, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is? Christus de Heere in de stad Davids. Maar ook bij Matthäus wordt nadrukkelijk gesproken over de namen die hij krijgt. Die hij krijgt op bevel van God in de hemel zelf. Jozef krijgt te horen, te midden van zijn ontzettende verwarring waarin hij verkeert en zijn verslagenheid, hij krijgt te horen van de engel dat heilige dat in Maria ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. En zij, Maria, zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom jongens, waarom moet hij Jezus heten? Omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonde, zo vertelde de engel. En even verder, als dan de profetie van Jesaja wordt aangehaald van eeuwen geleden, dan gaat het over nog een andere naam. En u zult zijn naam Emmanuel heten. Dat betekent God met ons. Bij een geboorte hoort een naam geven. En dat kan wat voeten in aarde hebben en wat kan wat woorden losmaken, de naamgeving van een kind. Gemeente, de namen van de Heer Jezus hebben zo'n grote betekenis, omdat ze aangeven wie hij is en wat hij doet en wat de eeuwen door mensen in hem gevonden wordt. Dat wordt duidelijk gemaakt in en door zijn namen, anders gezegd. Ze leren de eeuwen door wat mensen die de toevlucht leren nemen tot hem en leren wegschuilen bij hem en bij zijn genade, wat ze bij hem en in hem vinden. Ze maken duidelijk hoe mensen hem leren kennen die aan zijn voeten neervallen. Mag ik het ook zo zeggen vanmorgen? De namen van Christus nodigen uit om heil en zaligheid in hem te zoeken. Bij al degenen die verlangen en hunkeren naar zijn nabijheid zal vroeg of laat toch ondervonden worden dat hij niet alleen maar Jezus heet, maar dat hij ook Jezus is. En dat hij werkelijk zalig maakt. En niet alleen maar dat hij Emmanuel heet, maar dat hij ook werkelijk Emmanuel is. En dat dus de eeuwige God in hem nabij komt aan mensen, God met ons. Als het ook vanmorgen gaat over een veelzeggende naam die het kind krijgt, dan moeten we eens denken aan wat wel eens gezegd is de eeuwen door, dat de namen van Christus handvatten zijn die worden aangegrepen door de armen, door de handen van het levend geloof. Dus het levend geloof dat hem door de Heilige Geest leert aangrijpen, leert hem als het ware aangrijpen in en bij zijn namen. Ik doe wat moeite om me uit te drukken, want het is eigenlijk in al zijn volheid niet uit te spreken in een paar woorden. Maar wanneer lege bedelaars handig naar hem worden uitgestoken, krijgen ze alvast aan zijn namen. En dat geldt dan ook de naam waar we vanmorgen vooral bij stilstaan, de naam Emmanuel. U hebt een goede kerstdag en u bent niet tevergeefs naar de kerk gekomen, als dat vanmorgen de vrucht van de prediking is. Dat u zo uw handen uitstrekt naar deze handvatten van zijn namen. En mag ik hopen en bidden vanmorgen dat de betekenis van zijn naam Emmanuel zo gaat oplichten, dat handen smekend naar hem worden uitgestoken en uitgestrekt, handen van ouderen en van jongeren. Nog iets dat ons kan opvallen bij het lezen van het Matthäus-evangelie. De nadruk die Matthäus erop legt, dat in alles wat er gebeurt in en rondom de geboorte van de Heer Jezus, de schriften vervuld worden. En u moet er maar eens opletten bij het lezen van dit evangelie, hoe vaak u de woorden tegenkomt, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is, of opdat vervuld zal worden hetgeen geschreven is. Want steeds weer verwijst Matthäus naar de schriften van het Oude Testament en maakt hij duidelijk, hier en hierin gaat in vervulling wat al eeuwen geleden gesproken is door de profeten. Er is Matthäus dus erg veel aan gelegen dat zijn lezers zullen weten dat in Christus, in zijn komen en in zijn werken, de schriften van het Oude Testament vervuld worden. En waarom vindt Matthäus dat nou zo belangrijk? Nou, vergeet u niet dat Matthäus vooral zijn evangelie geschreven heeft voor Joden. Lucas vooral voor de heidenen. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook bij Lucas lezen van herders. Wat zijn dat nou voor mensen? Nou, Lucas wil duidelijk maken dat heidenen verloren zonen en verloren penningen gevonden worden door de genade van God, heidenen. En wat wil Matthäus vooral benadrukken? Dat in het werk van Christus werkelijk de schriften van het Oude Testament tot hun vervulling komen. Dus, zo wil hij duidelijk maken aan de Joden aan wie hij schrijft, dat in hem de woorden Gods tot vervulling komen. En dat de Heere gedaan heeft wat hij de eeuwen door beloofd heeft. Want hij, het kind, is werkelijk de beloofde van God. En op dit punt moet er volkomen zekerheid zijn onder zijn lezers. Zoals er vanmorgen onder ons volkomen zekerheid moet zijn over het feit dat hij het is die de eeuwen door God is beloofd en die gegeven is in trouw aan zijn woord. Daarom die nadruk voortdurend in het Matthäus-evangelie. Opdat vervuld zal worden, is dit wat gesproken was, is dit gebeurd. En de engel die aan Jozef verschijnt, gaat Jozef wijzen op een woord van Jesaja. Het werd eeuwen geleden gesproken. De profeet Jesaja sprak het tot koning Agas, die toen koning was over Juda, een van de meest goddeloze koningen van Juda. Het was een tijd waarin het geestelijk erg donker was in Israël. En het zag er uiterst somber uit voor het huis van David. Een afgehouwen stam. Een afgehouwen boom. De troon van Achas stond te wankelen. Radeloos was hij, de koning van Juda. En dan krijgt hij bezoek van de profeet Jesaja. En die zegt tegen hem: koning, de Heere zal tot ons komen met zijn heil. En hij zal zijn heil geven aan het huis van David, onherroepelijk. Dat gaat gebeuren, want de Heere spreekt het en hij zal het doen. Vraag maar een teken van de Heere. Als Achas nu eens verwonderd op zijn knieën gevallen was en gezegd had: Heere, wilt u me zo nabij komen dat u me ook nog een teken wilt geven? Als hij daar nu eens verwonderd en klein onder geworden was, onder de goedheid van de Heere die dit wilde geven, die door zijn dienaar Jesaja zegt: geen vraag, maar een teken, Achas. Maar niets is minder waar dan dat. Want wat doet Achas en wat zegt hij? Ongelovig en bot haalt hij zijn schouders op. Och, verlossing, zegt hij. Verlossing van God, hulp van God. Wel, nee, ik verwacht mijn hulp van Assyrië. En ik zal tot Assur gaan om mijn heil te zoeken. Wat heeft hij aan al dat gepreek van Jesaja, die koning? Laat die man toch zijn mond houden. Nu begint hij nog over heil van God uit de hemel. Om een teken van God zit hij al helemaal niet verlegen. Hij heeft tenslotte Assyrië. En Achas kan met die boodschap van Jesaja niks beginnen. Ik hoop vurig dat het bij u, wanneer u straks de kerk uitgaat, niet zo zal zijn dat u zegt: met zo'n naam Emmanuel kan ik niks beginnen. Wat zal dat erg zijn? Als dat zo was. In ieder geval, Achas verwerpt het voorstel van Jesaja radicaal. Alleen, hij kleedt dat op een hele vrome manier aan. Hij verwerpt de boodschap van Jesaja op een hele nette manier. Want wat zegt hij? Nee, nee, geen teken, want dan zou ik alleen maar God verzoeken. Dat wil ik niet. Stel je voor dat ik God zou verzoeken. En hij weigert, omdat hij met God niet van doen wil hebben, maar hij wil dat niet zo openlijk zeggen. Hij kleedt dat in vrome woorden. Want gemeente, u moet eens weten waar een mensenhart toe in staat is. Dat blijkt bij deze koning. En in heilige verontwaardiging keert Jesaja zich dan tot de koning. En hij zegt: koning, u wilt geen teken vragen. God zal een teken geven. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Emmanuel zijn. Er wordt door sommige uitleggers wel verondersteld dat er in die tijd in de buurt van Jeruzalem of in Jeruzalem een machtige geboorte heeft plaatsgevonden, heel wonderlijk. Maar dat laten we nu maar voor wat het is. Matthäus maakt ons vanmorgen duidelijk dat dit woord van Jesaja vervuld is in dat kind dat eeuwen later geboren zal worden, het kind Jezus. Want wat gebeurt er? Jongens, God draagt zijn eigen zoon in deze wereld. En alles moet eraan meewerken om te laten zien dat dit een werk van God is, van het begin tot het eind. Bent u er ook zo een? Die één keer en altijd weer geholpen moet worden voor dit en voor het toekomende leven. Geholpen moet worden door God in de hemel. Nou, die werkt hier. Dat wordt duidelijk ook in de omstandigheden van deze koning. Die geboren wordt. Niet een koning uit het huis van David zal de trotse vader zijn van een machtige verlosser in Israël, maar een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En hier hebben we de boodschap die Jozef van de engel krijgt. Jozef, dat gaat nu gebeuren bij Maria. je ondertrouwde vrouw. Wat was die man verward, Jozef, ontzet. Totaal van zijn stuk gebracht. En hoe kan het ook anders, natuurlijk. Als je net als Maria rechtvaardig bent, naar de inzettingen van God wilt leven. En je bent ondertrouwd. En je hebt absoluut niet als man en vrouw geleefd voor het huwelijk. En dan horen dat je verloofde, je ondertrouwde vrouw een kind verwacht. Zijn wereld stort in. En hij besluit er maar om Maria stilletjes te verlaten. Dan neemt hij het grootste deel van de schande op zich. Want dat zit erachter. En dan te bedenken, gemeente, dat Jozef en Maria niet anders verlangen dan te wandelen op de weg van de Heer, in de inzettingen van de Heer. En dat zij rechtvaardigen genoemd worden in de Bijbel. Onthoud u vanmorgen, maar de weg van rechtvaardigen gaan wil nog wel eens betekenen dat alles in je leven ondersteboven gaat. Want we zien dat nogal eens gebeuren. Ik kan het vanmorgen ook anders zeggen. De weg naar Kerst, de weg naar Bethlehem, is vaak zo'n uiterst vreemde, onnavolgbare weg. Jozef, zegt de engel, dit is het wat gebeuren gaat. Wat Jesaja geprofeteerd heeft tegen koning Achas in zijn dagen. Kerst, gemeente, en dan hebben we het weer, die nadruk op het vervullen van de schriften bij Matthäus. Kerst is onder andere ook vanmorgen voor u en voor jou en voor mij het bewijs dat God waarachtig is in alles wat hij spreekt en dat zijn woord waarachtig is. Waarom zingen wij met kerst graag Psalm 98 en de lofzang van Zacharias, waarin het gaat over Gods trouw, waarmee hij zijn woord vervult, tot vervulling brengt, zijn waarheid, waarin hij gedacht heeft aan zijn genade, het woord van de profeten tot vervulling heeft gebracht. In Bethlehem, bij het kind, wordt ondervonden dat het waarachtig is wat God spreekt. En daarom kan het niet anders, wanneer u heil leert zoeken in de geboren koning, krijgt u het woord in uw leven al meer lief. Of vergis ik me daarin? Wat God spreekt en vervult. Herders, wijzen, Simeon. Ze zijn allemaal verwonderd over de trouw waarmee de Heer zijn woord vervult. Hoort u ook bij hen? Ik hoop het. Ik bid het vurig. Ook van die naam Emmanuel, waar Jesaja het zo lang geleden over had. Ook dat gaat allemaal vervuld worden. Gemeente, wie van ons is er, zoals we vanmorgen hier zijn, te goed voor om aangegrepen te worden door de vraag, zou het wel allemaal echt waar zijn wat God spreekt in zijn woord, wat hij zegt in de Bijbel? Ik ga ervan uit dat er toch wel meerdere van ons zijn die dat herkennen. Ik zeg nog iets, welk kind van God is er te goed voor om bestreden te worden, bij de keel gegrepen te worden door de vraag, Heere, zou het wel echt? Zou het wel? Jozef staat te trillen op zijn benen van verwarring. Wat moet ik? Wat moet ik nu met dit hele geval? En de engel wijst Jozef op het woord van de profeet. En zo wordt Jozef door al zijn aanvechtingen heen getrokken. En van zijn bestrijding verlost. Dat is wat, gemeente, wat dacht u vanmorgen van deze dingen? Als u te strijden hebt met ongeloof en met aanvechtingen in uw leven, dan krijgt u toch zeker het woord van de Heer wel al meer lief in uw leven. Het woord van een maagd die zwanger wordt, die een kind ter wereld brengt. Ik doorgrond het niet. Ik ontrafel het niet. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Een maagd die zwanger wordt. Er is ook vaak de gek meegestoken, de eeuwen door, tot vandaag toe. Ik weet maar één ding, als het daarover gaat. Hier werkt God. God in de hemel is hier aan het werk. En dat kind dat geboren wordt is heilig. Zonder zonde. Om de zonde waarin ik geboren ben en ontvangen ben te bedekken. Zo leert het geloof zien. De engel bedoelt, als een maagd zwanger wordt Jozef, en dat is bij Maria het geval, dan wordt het woord van de Here tot vervulling gebracht. Als in de dagen van Jesaja iedereen in Jeruzalem is uitgeredeneerd. Want wat was het een donkere tijd, zagen we net al. Dan moet Jesaja profeteren van wat God zal doen. En als in de dagen van keizer Augustus rechtvaardigen, als Jozef en Maria niet weten hoe ze het hebben, dan zegt een engel, dit is het wat God gesproken heeft. Het woord van Jesaja, en hij is getrouw. En als in 2018 mensen, bij wie het om God te doen is, zeggen, in Vriezenveen of waar dan ook, hoe moet dit? En Heer, hoe moet dat? Met mij en in mijn leven. Dan laat God zijn woord klinken, ik zal. Ik zal mijn woord bevestigen. Jozef wordt overtuigd door het woord dat de engel tot hem brengt, het woord van God. Het woord van de wonderen van God en van zijn onbegrijpelijke genade. En zijn grondeloze barmhartigheid. Luther zou zeggen, als een blind paard ben ik geleid door het woord van God. Want wat God spreekt, dat wordt vervuld. Gemeente, er komt een dag. En dat mag ook op een kerstdag verkondigd worden. Er komt een dag dat we allemaal zullen zien, oh, is dat het wat God gesproken heeft. Als een bazuin klinkt. En als Christus gezien wordt, alle oog hem zal zien op de wolken des hemels. Dan zullen we zeggen, is dat het wat in de schriften van hem getuigd werd. En wat ik op zondagschool al te horen kreeg. Als kind. En wat mij verkondigd werd, is dat het. En dat zal tot eeuwige verwondering zijn van al de zijnen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En het zal tot ontzetting zijn van mensen die het woord naast zich hebben neergelegd. Maar dan natuurlijk vanmorgen die naam Immanuel, daar moesten we het ook over hebben. Dat betekent God met ons. Gemeente, in één zo'n naam hebben we een hele kerstpreek vanmorgen, Immanuel. Heel kort, maar alles zit erin. En er ontbreekt niets aan. Een naam met een machtig geheim. Het is net als met de naam Jezus. Je kunt er een serie preken over houden, maar dan ben je nog niet uitgesproken. Er hebben meerdere in Israël die naam gedragen. Al kennen we vanuit de Bijbel de naam Immanuel niet. De naam Jezus wel, maar de naam Immanuel niet. Maar toen en vandaag komt die naam nog wel voor. En kwam hij wel voor. Ouders kunnen die naam aan hun kind geven. En het is hier een naam die de engel van de Here geeft. Dus een engel die een opdracht van de Here spreekt. Zeg maar, God zelf geeft hem die naam, Immanuel. Niet door mensen bedacht. Niet vernoemd naar een opa of een oma of wie dan ook maar. Een naam, gemeente, uit Gods hart. Een naam uit Gods raadsplan. Die naam komt direct bij God vandaan. En hij wil dat zo zijn naam, zijn zoon, genoemd zal worden. God wil in deze naam iets aangeven van wat er in zijn hart is opgekomen. Om zich te begeven naar mensen die zich van hem hebben afgekeerd, zoals de Heere zich in het paradijs begaf naar Adam en Eva die wegkropen voor hem. Zo begeeft hij zich tot mensen. Immanuel, God met ons. Daar hadden we toch in het begin van de preek over, dat de namen van Christus als handvatten zijn voor het levend geloof. Omdat de gelovigen zich eraan vast zullen klampen. In alle nood en aanvechting. God met ons. Ziet u, hier wordt het diepste geheim van Kerst uitgesproken in één naam. Misschien heeft Jozef in zijn verwarring en in al zijn aanvechting wel gedacht op bepaalde momenten, zie je wel dat God mij tegen is. Toen hij hoorde dat Maria zwanger was. Zie je wel dat hij met mij niet van doen wil hebben? Want als de Heer werkelijk met mij zou zijn, zou ik deze weg nooit hoeven te gaan en zou ik dit nooit hoeven mee te maken. Nou, dat kan toch heel makkelijk bij Jozef zijn opgekomen. In al zijn aanvechtingen. En dan zegt God in de hemel, nee Jozef, ik ben met je. Ik ben niet tegen jou, maar ik ben met jou. En dat kind moet Immanuel heten. God met ons. Ik ga hem geven, die Immanuel heet. En in hem schenk ik alles wat mensen nodig hebben op hun weg. En wat ze nodig hebben bij hun sterven. In hem. Want dat is natuurlijk het bijzondere geheim hier. In deze naam waarover het gaat. Het diepste geheim van genade en van barmhartigheid. In hem komt God zelf tot mensen. Dit kind is blijkbaar echt God. Anders zou zijn naam nooit Immanuel kunnen zijn. Hoe arm en hoe hulpeloos hij ook in een kribbe ligt in Bethlehem. En hoe diep hij zich ook vernederd heeft. Welke weg hij ook gaat als hij naar Golgotha gaat. Want direct al bij zijn geboorte staan bij wijze van spreken zijn voeten in de richting van Golgotha. Dat moeten we niet vergeten op kerstgemeente. Hij is wel echt God. Dit kind dat in doeken gewikkeld werd, kon het nog armer. Echt God, gegeven uit de hand van God. Wat zien we hier nou, gemeente? Dat God niet God wil zijn zonder mensen. En misschien hebt u met kerst vanmiddag of zo nog wel eens een half uurtje om daar nou eens rustig voor uzelf over te mediteren. Hij wil niet een God zijn zonder mensen. En daarom zendt hij zijn zoon. Het zou niet onverdiend geweest zijn. Als hij zonder mensen wilde zijn. Als hij zich helemaal teruggetrokken had van ons. En zijn handen totaal en voor eeuwig van ons zou hebben afgetrokken. En het is de vraag of u dat ook voor uzelf wel eens ziet met toepassing op uzelf. Als hij gezegd had de levende God in de hemel. Nee, jullie zijn weggelopen bij mij vandaan. En ik begeef me nooit meer naar jullie toe. Dat zal niet meer, dat zal nooit meer gebeuren dat ik tot jullie kom. En nu ben ik niet met jullie, maar nu ben ik tegen jullie. En ik ben dat ook voor altijd en voor eeuwig. Dat had gekund, gemeente. En dat zeg ik nou vanmorgen wel, maar dat is wat. Als je dat ontdekt. Maar met kerst scheurt God de hemel. Jongens, zien jullie het? Met kerst schuift God als het ware de hemel open. En laat hij zijn zoon neerdalen in onze wereld. Daar komt hij. Echt God. Maar dan ook echt mens. Dus God en mens bij elkaar gebracht. En vandaar die naam Immanuel. God is zo nabij gekomen dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Ziet u, gemeente, over wie het gaat hier? Zien jullie het, jongens? Over wie het hier gaat. Als zijn naam voor u gespeld wordt in de prediking van het woord. En dat probeer ik te doen. Als het geboren kind u voorgesteld wordt in de bediening van het woord. En ik wil niet anders dan hem aan u voorstellen. Ziet u dan over wie het gaat? Immanuel. Natuurlijk, het zal waar zijn dat die naam Immanuel God met ons heel wat vragen bij ons kan oproepen. En het zal ook wel waar zijn dat veel mensen hier een groot vraagteken zetten wanneer het gaat over deze naam. U moet eens tegen uw buren vertellen dat zijn naam Immanuel is. Misschien zullen sommigen zeggen, nou en? Dat heb ik al zo vaak gehoord. God met ons, dat moet dan nog maar eens blijken. In mijn leven. Of in de wereld. Waar is dat te zien? Als dat nou morgen of overmorgen aan een van de jongeren gevraagd wordt. Jij was in de kerk met kerst. Waar is nou te zien dat God met ons is? Wat zeg je dan? Dat moet dan nog maar eens blijken, zeggen velen, inderdaad. We horen dat om ons heen. En eerlijk is eerlijk, gemeente. Het kan ook nog een keer bij jezelf in je eigen hart opkomen. Er verandert toch ook niets in de wereld sinds hij gekomen is. Oorlogen blijven nog altijd gevoerd worden. Huwelijken blijven nog altijd verscheurd worden. Verschrikkelijke ziekten blijven mensen nog altijd meeslepen naar het graf, om maar een paar dingen te noemen. En er gaat zo onnoemelijk veel kapot in de wereld waarin wij leven. Of iemand zegt vanmorgen, ik blijf maar rondlopen met dat stenen hart van me. Want dat kan ook. Of kan Christus niet beter voor zijn kerk zorgen? Ze krimpt van dag tot dag in ons land. En wat blijft er van over? En het kan je aangrijpen op bepaalde momenten. Als hij met mensen is, dan zal dat met anderen zijn. Maar niet met mij. En zo zou ik vanmorgen nog wel het een en ander kunnen noemen. Als het daarover gaat. Dus wij hebben nogal eens wat vragen achter de betekenis van die naam. En wat moet ik daar nou op zeggen vanmorgen? Vraagt u maar wat God zelf daarop zegt. Want het gaat uiteindelijk niet om wat ik vind. En God in de hemel zegt vanmorgen tegen u en tegen jou en tegen mij. Dat is zijn naam. Immanuel. Zo moet hij heten, dit kind. En bij hem en aan zijn voeten is het ten volle waar. God met ons. Bij hem, gemeente, daar wordt geleerd aan de voeten van deze koning hoe waar het is dat hij de naam Immanuel draagt, hoe terecht dat is. Waar u uzelf niet meer redt en waar u uzelf niet helpen kunt. God met ons. Dat kan dus niet buiten kerst om, dat kan dus niet buiten Christus om, buiten het kind om. Vindt u dat erg als ik dat zeg? Vindt u dat vervelend als ik zeg dat dat niet buiten het kind om kan? Als het goed is, gemeente, ga je dat in je leven op de weg die je gaat al meer en al beter beseffen en ontdekken. Heren, dat kan alleen maar door en om Christus wil. Alleen bij hem. Want buiten hem moet u tegen mij zijn. Moet u mij tegen zijn en niet met mij zijn? Gaat uw hart daar vanmorgen al meer mee instemmen? Dat daar dit kind voor nodig is. Gaat u daar amen op zeggen met alles wat in u is? Dat is het, zo is het. Heren, buiten hem moet u mij tegen zijn. En dat zo zijn naam Immanuel al meer gaat schitteren voor uw ogen. Dat is toch de bedoeling van de preek van vanmorgen. Immanuel, hoe bestaat het? Hoe kan het? Want dat is, gemeente, natuurlijk heel wat anders. En je hoort dat ook wel zeggen, ook onder kerkmensen. Of je hoort dat, je voelt dat sommige mensen denken, natuurlijk is God met ons en met mij. Daar heb ik nog nooit aan getwijfeld. Zo hoor je nog wel eens mensen zeggen. Ik hoorde het een aantal maanden geleden iemand zeggen. Daar heb ik nog nooit aan getwijfeld dat God met me is. Oh nee. Dat mag je toch verwachten. Zou dat, kunt u geloven, dat dat de reactie van de herders geweest is? Of van Simeon? Hebben zij niet volop verwondering gekend over wie God wilde zijn in dit kind voor hem, Immanuel? Want u gelooft toch zeker niet dat herders of wie dan ook, dat het levend geloof de eeuwen door zo reageert. Onbegrijpelijk is het immers, gemeente, Immanuel. God in de hemel, Laat maar niet met kerst wat afgeven bij ons, als ik het zo even mag uitdrukken. Dat zal wel eens een keer gebeuren dat iemand wat bij u laat afgeven. Of dat iemand wat moois laat bezorgen bij u. Maar God in de hemel komt zelf tot mensen. Met kerst. Het kind is God uit God. En dan God met ons. Wat een boodschap voor mensen die het om God te doen is. En die alleen met hem zelf geholpen zijn. En die oprecht voor hem belijden, ook op een kerstdag. Heer, met niets minder dan met uzelf kan ik geholpen en kan ik gered zijn. In het kind zegt God, hier ben ik. En het antwoord van het levend geloof is, komt u tot mij? Heere, hoe bestaat dat? Komt u tot mij werkelijk? En als ik met die vraag voor God sta, hoe kan het? En komt u tot mij? Dan wijst God als het ware mij op het kind. En dan zegt hij ja, want zijn naam is Immanuel. Omdat hij zijn weg zal gaan tot in de diepte van de dood. En omdat hij schuld zal overnemen en zal dragen. En omdat hij zal roepen aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus God verliet hem, opdat zijn naam Immanuel zou zijn. Daarom, als dat het geheim van uw leven is en meer wordt, gemeente, dan vraagt vanmorgen niemand van u om dat te begrijpen. Maar dan wordt u in de prediking wel opgeroepen om u te verwonderen. Om bij wijze van spreken voor het aangezicht van de Heer een lied te zingen. Van zijn grote werken. En van zijn waarachtigheid en van zijn genade. U kon me aan mezelf overlaten. En wegblijven. En nu komt u zelf. Hier in Christus wordt een kloof overbrugd. In het kind. Die kloof sloeg ik. Maar ik overbrugde hem niet meer. Nooit meer. Ik kwam niet terug tot God. Onmogelijk. Maar nu, wat in het hart van God is opgekomen. Hij gaf zijn zoon. Het wordt wel eens zo gezegd, ook met kerst. De borg is hier de brug geworden. Immanuel. Wat een vastheid en volheid in hem. Voor alle die zijn eigendom worden. Gemeente, u kunt niet geloven. Wat een vastheid van heil daarin ligt in hem. Voor alle die hem toegebracht worden. En het leven in hem leren zoeken en vinden. Ik las van een ingenieur in India. Die buitengewoon begaafd was. En die een brug ontworpen had. Waardoor hij zo'n beetje in heel India, en dat is erg groot, beroemd was geworden. Hij had een geweldige naam gevestigd door het ontwerp van deze brug, die er heel goed uitzag. Wat bijna niemand wist, alleen zijn eigen vrouw, dat was dat die jonge ingenieur met een angstig geheim liep. Want het was zijn vrouw al zo vaak opgevallen, wanneer het hard ging waaien, dan werd hij erg onrustig. En dan liep hij heen en weer. En als het echt ging stormen, dan stapte hij in zijn auto en het was best een eind rijden, maar dan ging hij naar de brug. Om te zien of de brug het hield. Begrijpt u? En inderdaad, zo gaat het verhaal. Eens gebeurde het in een razende storm dat de trein over de brug ging en het ging mis. De brug stortte in. Zoiets zal bij Christus nooit gebeuren. Bij hem, die Immanuel is. Ik heb een, om het beeld even te gebruiken, ik heb een overbrugging nodig die het houdt als het er helemaal op aankomt in mijn leven en in mijn sterven. Die vastheid, die is er in hem, in Immanuel. Anders gezegd, hij houdt vast wat in zijn handen gevallen is. Dat houdt hij vast. En zijn handen laten niet los wat tot hem kwam. En wat door hem terugkeert tot God. Ook in de stormen van nood en beproeving. In de orkanen van het woeden van de duivel en de hele hel. En noemt u maar ook. En als er in mij geen enkele kracht is om mezelf staande te houden. En ook als de dood zich aandient. Ook dan houd deze brug vast. En is hij onwrikbaar. Al onze pogingen om de hemel op de aarde te brengen, moeten op een grote mislukking uitlopen. Gemeente, dat kunt u ook vandaag in het hele wereld gebeuren zien. Op allerlei wijzen zijn de volkeren en de aanzienlijke, de leiders van de volkeren bezig om de hemel op de aarde te brengen. Eigenlijk is de mens sinds Genesis 3 daar al mee bezig. Maar wat maken wij ervan? Om terug te komen tot God. Wie is er vanmorgen hier die vanuit zichzelf een weg tot God kan banen? Kunt u het? Lukt het? Een weg terug tot God? Het verloren paradijs herwinnen? Wat wordt ervan? Als ik mezelf wil redden, ook wanneer dat op een vrome manier is. Met noem maar op. Ik moet al mijn pogingen voor God afschrijven. Het loopt op de dood uit. Daar gaat het machtige wonder open. Immanuel, God met ons. Dat kwam van God. De hemel kwam op de aarde. God met ons. Wat komt hij dan doen? Mag ik iets noemen vanmorgen? En dan hoop ik dat u er wat aan hebt en dat u in beweging gebracht wordt. Hij komt om gevangenen vrijheid te brengen, gebondenen ontbinding te geven, mensen onder het doodsvonnis vandaan te halen en te redden, vijanden met God te verzoenen, doden levend te maken. Hij komt om de werken van de duivel te verbreken. Wie heeft er werk voor hem? Maar dan ook het omgekeerde. Waar ben ik en waar blijf ik als hij niet met mij is, ik niet de zijne ben. Als ik los van hem en daarom zonder God mijn weg blijf gaan. Misschien ondanks alle preken die ik hoor. En daarom gemeente, ga alstublieft aan hem niet voorbij. Aan hem wiens naam Immanuel is. En bedenk. Wat Paulus zegt, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen. Zingen wij Psalm 118 en daarvan het zevende vers, Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Psalm 118, het zevende vers.
Thank you.
gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heren, we mogen aan het einde van deze dienst uw naam danken voor het goede dat u ons gaf, voor uw woord dat u ons gaf. En wat is het gebleken in wat Matthäus schrijft, dat u waarachtig bent, dat u uw woord niet vergeet, maar dat u het vervult tot verwondering van allen die van uw hulp leren leven. Heere, wees ons dan nabij in hem, in het kind. En we mochten vanmorgen een van zijn namen horen, geef Heere, dat het een handvat zal zijn voor alle die u mogen kennen. Een handvat om aan te grijpen, om je aan vast te klemmen. En laat het Heere zo zijn dat degene die ten diepste nog altijd zonder dit kind voortgaan, vanmorgen wakker geschud zijn door het woord dat tot ons komt. Heere, wij bidden van u, wil ons dan ook verder vandaag en verder in deze kerstdagen goed en nabij zijn. Geef dat wij uw woord met ons meedragen naar onze huizen. En dat we te midden van alles, Heere, wat onze aandacht vraagt, ook in deze dagen, dat kan zoveel zijn. Het kan ook zoveel zijn aan moeite en zorg en eenzaamheid. Dat wij, Heer, dat alles, Heere, uw woord niet zal wegdringen. En niet zal wegduwen uit onze harten, uit onze gedachten. Maar dat wij bij ons dragen door de leiding van de Heilige Geest. En wilt u dan ook uw zegen geven wanneer de gemeente opnieuw wordt samengeroepen rondom uw woord. En vanavond ook weer het woord verkondigd mag worden. Van de grote werken van uw hand. Want er is zoveel te zeggen, Heere, van u. En van het werk dat u doet, dat u gedaan hebt in Christus. Wij bidden van u, zegen ons dan. En bouw deze gemeente door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Geef, Heere, dat gezien mag worden dat u uw voetstappen hier wilt zetten. Wilt u de broeders gedenken die leiding hebben te geven aan de gemeente. Geef wijsheid en laat bovenal uw naam heerlijk zijn. Nu en van geslacht tot aan het einde der dagen toe. Heere, wij bidden van u, aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand. En wilt u onze gebeden horen om de verdiensten van hem die eenmaal riep aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Heere, hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij uit Psalm 46, het vierde en het zesde vers. Psalm 46, vers 4. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, moet ons in gevaren. En ook het zesde vers. Psalm 46, het vierde en het zesde vers. Thank you. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.